Goedenavond allemaal. Fijn dat jullie met zoveel gekomen zijn. Fijn dat we hier vanavond met elkaar mogen zijn voor een themadienst. Ook de mensen die vanavond of later met ons meeluisteren, hartelijk welkom via de livestream. Het thema van vanavond is christen zijn in je gemeente. We hebben dit bij het bedenken van al die avonden en de thema's niet helemaal zo getimed, maar met de opening van het Windwerk is dit natuurlijk een heel mooie combinatie. Om het nu met elkaar te hebben over hoe wij christen kunnen zijn in de gemeente en wat we eventueel dit komende seizoen, Winterwerkseizoen, met elkaar kunnen doen. Vanavond gaat voor dominee Albert-Jan Treur. Dank dat u dit weer met ons wilt doen. In de liturgie die voor jullie ligt, daar zijn enkele fouten ingeslopen. Sorry daarvoor. Volg de muziekgroep en dan komt het vanzelf allemaal goed. Jullie kennen de meeste liedjes, denk ik, dus komt goed. Vanmorgen is er aan u, jou als lid van onze gemeente, gevraagd namen in te dienen voor twee vacatures van wijkouderling, van ouderling. Dit kan tot en met 29 september bij de Scriba van de Kerkraad. Straks zullen we in de Bijbel lezen over de roeping van Barnabas en Saulus, beide door de Heer gezocht. Laten we met heel ons hart biddend meezoeken naar hen. Naast ambtsdragers zoeken we nog wat meer hulp binnen de gemeente. Achter in de liturgie hebben we dat opgenomen. Mocht je je daarvoor geroepen voelen, ik weet eigenlijk niet bij wie je moet zijn, maar bij jou, Gert? Mag, top. Daarnaast is het PR-team van de VBW ook nog op zoek naar mensen. Ik denk handig om dan bij Jopie of Christiaan te zijn. Ja, top. Er zijn vandaag twee collectes. We doen het in deze dienst ietsjes anders dan jullie gewend zijn, want de collectes zijn bij de uitgang zometeen. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is voor de AGB. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heere wil en wij leven zullen. Als het goed is, hebben jullie allemaal een liturgie voor de mensen die meekijken met de livestream. Hij staat ook op de website. We volgen de liturgie verder en we starten met U maakt ons één. We wensen elkaar hier thuis of ergens anders een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft, van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat enig werk dat Hij met zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De richtinggevende tekst voor deze dienst komt uit Romeinen 12, vers 9. Laat de liefde ongeveinsd zijn, heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. Dat wijst ons de richting ook hoe je christen kunt zijn in de kerk, in de gemeente. Daar gaan we over zingen, daar gaan we over lezen, daar gaan we over nadenken. We gaan nu zingen, breng ons samen. U roept ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Nou, dat is natuurlijk direct de basis. Hoe kun je nu gemeente zijn? Alleen als je met elkaar verbonden bent met Hem. Laten we gaan zingen, breng ons samen. Wij belijden één geloof en één Heer. Ook vanavond mogen we ons geloof belijden en dat doen we in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en alle tijden. En vanavond doen we dat door te zingen het lied Ik geloof in God de Vader. Dus we belijden zingend ons geloof. En direct daarna zingen we ook nog als antwoordlied daarop het lied Hoe groot is uw trouw, o Heer.
Thank you.
We gaan straks met elkaar uit de Bijbel lezen, twee gedeelten uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen en Colossenzen, zoals het ook staat afgedrukt in de liturgie. En als we uit de Bijbel lezen, dan lezen we daar Gods woord, het woord waardoor hij tot ons spreekt. En het is goed om daarnaar te luisteren, maar om daarnaar te luisteren hebben we de hulp van de Geest nodig. En daar willen we eerst om bidden. Laten we bidden om het licht van Gods Heilige Geest. Hoe groot is uw trouw, o Heer, dat hebben we gezongen, dat willen we ook belijden. Want u gaat door van eeuw tot eeuw, van generatie op generatie, bent u bezig met ons en met uw kerk. En zo brengt u ons ook vanavond weer bij elkaar, hier in dit huis van gebed. Een plaats waar al zo lang de Bijbel open gaat. Waar mensen komen om te zingen, te bidden. Waar mensen komen om te luisteren naar wat u hen te zeggen heeft. Hier in dit kerkgebouw zijn mensen gekomen met hun verdriet, maar ook met hun vreugde. Hier vanaf de kansel heeft niet alleen uw woord geklonken, maar is ook gebeden voor zoveel mensen. Mensen die ziek waren of dankbaar waren vanwege de geboorte van kinderen, huwelijken die zijn aangekondigd, huwelijksjubilea die zijn genoemd. En dat woord, die zorgen, die vreugde, het werd voorgehouden aan de gemeente. Mensen door u bij elkaar gezet. Mensen die zich christen noemen. Christenen hier in Wilnis. Christenen in de hervormde gemeente van Wilnis. Die met elkaar u willen volgen. Met vallen en opstaan achter u aan. En we danken u, Heere God, dat u die club mensen, die groep, die zo hun best doet, soms misschien ook wel af laat weten, steeds weer bij de hand heeft willen nemen. Dat u steeds weer mensen heeft gestuurd om hier leiding te geven, ambtsdragers, voorgangers. Mensen die ook zonder ambt hun schouders onder de gemeente wilden zetten. Het is nog niet gestopt en dat is dankzij u. En vanavond mogen we daar over nadenken. Hoe kan dat toch? Waar komt dat nu vandaan? Wat is onze roeping? En we bidden u, wilt u ons daarbij helpen? Want het past ons om u te bedanken voor alles wat u geeft. Maar we moeten ook eerlijk zeggen, we schieten tekort. En we doen zo vaak niet wat u van ons vraagt. Wilt u ons dat vergeven? En er is nog zoveel wat op ons ligt te wachten, wat we misschien wel links laten liggen. Een roeping voor ons allemaal. En we hoorden net aan het begin dat er vacatures zijn, ambtsdragers, maar ook op andere plekken worden er mensen gezocht. Dit Heere God, wilt u roepen? Zelf mensen aanwijzen. En hen ook in hun hart overtuigen van het feit dat ze door u en daarmee door de gemeente geroepen worden om een taak op zich te nemen. Hij wilt ons ook allemaal bewust maken van onze roeping. Hier in de gemeente, hier in het dorp, in de gemeente de Ronde Venen, in heel de provincie Utrecht, alle plekken waar we komen. Heere God, wilt u daarvoor vanavond ons aanspreken vanuit uw woord. Als we dat woord openen, vul ons met uw geest die werkzaam is, ook hier in ons midden. Laat die geest ook werkzaam zijn in ons eigen hart en leven. Dat woord dat klinkt vanavond niet aan ons voorbij gaat. Dat we allemaal persoonlijk worden aangesproken. Maar dat we ons ook allemaal één voelen als gemeente. Een gemeente die wordt aangesproken. Uit liefde door u. Wilt u daarvoor alles ver bij ons vandaan houden wat niets met u te maken heeft. En alles wat we hier doen, laat het zijn tot eer van uw naam. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Geef er uw zegen over. Wij bidden u dat in de naam van uw Zoon, Jezus Christus alleen. Amen. We gaan lezen met elkaar. Ik zei het al, twee gedeelten uit het Nieuwe Testament, Handelingen 11 en we lezen Colossenzen 3.
Ik
Ik lees uit Handelingen 11, vers 19 tot 26, de uitbreiding van het evangelie naar Antiochië. Zij nu die door de verdrukking die in verband met Stefanus plaatsgevonden had, overal verspreid waren, gingen het land door tot Fenicië, Cyprus en Antiochië toe, terwijl zij tot niemand het woord spraken dan alleen tot de Joden. Er waren onder hen echter enkele mannen van Cyprus en uit Cyrene die, toen ze in Antiochië gekomen waren, het woord richtten tot de Grieks sprekende en de Heere Jezus verkondigden. En de hand van de Heere was met hen en een groot aantal geloofde en bekeerde zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die in Jeruzalem was ter oren. En zij zonden Barnabas uit om het land door te gaan, tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hij hen allen aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Want hij was een goed man en vol van de Heilige Geest en van geloof. En er werd een grote menigte aan de Heere toegevoegd. En Barnabas vertrok naar Tarsus om Saulus te zoeken. En toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen. En dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden. En dan lees ik ook nog een stukje uit Kolossenzen 3, vers 13 tot 17... Verdraag elkaar en vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem.
Dankjewel. Dan gaan we nu zingen met elkaar ter voorbereiding op de preek. En dat is Psalm 133. En dat is een hele bekende psalm. We zingen alle drie de coupletten. Het gaat ook over gemeente zijn. En dat laatste vers, dat is misschien wel het meest bekende. Maar probeert u ook even goed te kijken wat u zingt als het gaat om die zalving waar het hier over gaat. Want daar wil ik straks in de preek ook meer over zeggen, hoe die eigenlijk over het hoofd gegoten wordt en je ziet het zo naar beneden druipen en die persoon waar hierover gezongen wordt, die zit helemaal onder de zalfolie. En dat heeft ook alles met gemeente zijn te maken, maar dat zal ik straks uitleggen. Psalm 133, we zingen alle drie de coupletten ter voorbereiding op de preek. als antwoord op de preek zingen we straks, zonder dat ik dat nog een keer zal aankondigen, het lied Laat ons samen één zijn. Het lied Laat ons samen één zijn, u vindt het gewoon in de liturgie, zingen we straks als antwoord op de preek. Actief christen zijn in de kerk. Ja. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Als ik natuurlijk preek in Wilnis, dan komen er, dat is vanzelfsprekend, herinneringen boven. Dat kan eigenlijk niet anders. En zo waande ik me net weer even helemaal in de vakantie Bijbeltent. Ik weet niet, VBW heet dat natuurlijk. Toen mevrouw van Kreuning de schriftlezing deed, toen hoorde ik er zo weer vertellen. En zat ik als klein jongetje natuurlijk naar haar te luisteren. Misschien jullie ook wel. Maar bij het maken van deze preek moest ik ook denken aan een preek van dominee de Koeien die ik me nog wel kan herinneren. Ik ben een klein jongetje geweest, of het was iets later dat hij nog eens een keer terug kwam preken. Een preek over Psalm 23. Ik weet ook nog dat Diet Griffioen, toen we de kerk uitliepen, zo'n beetje alle variaties van Psalm 23 liet horen, modern en minder modern. Dat maakte blijvende indruk op me. En in die preek gaf hij zo'n voorbeeld, zo'n prachtig verhaal, wat je daarna misschien ook nog wel een keer gehoord hebt. Maar ik denk dat verhaal, dat moeten we nu ook weer horen. Want dat is heel veelzeggend. Dat verhaal over die geweldige acteur en die dominee. En ze hadden samen op een christelijke school gezeten, maar dat was al heel lang geleden. En toen ze samen op school zaten, toen waren ze beste vrienden van elkaar. Maar daarna waren ze in hun leven allebei een beetje hun eigen weg gegaan. De een was predikant geworden. Hij zat nu zo'n beetje tegen zijn emeritaat aan. Een beroemde dominee, dat was hij nooit geworden. Maar hij was wel heel trouw geweest in het pastoraat, dat was hij nog steeds. En elke zondag had hij in alle eenvoud zo vanuit zijn hart het evangelie aan de gemeente verkondigd. En die ander, die was dus acteur, een hele bekende acteur geworden. Zijn opvoeding had hij wel losgelaten, maar hij noemde zich nog altijd christelijk. En in principe kon hij elk moment met pensioen, maar hij wilde eigenlijk nog even doorgaan. Want ja, hij was bekend en heel Nederland en ook daarbuiten kenden ze hem. Maar nu waren ze samen op de reunie van hun lagere school. En daar kwamen ze elkaar weer tegen. Iedereen die had aandacht voor die acteur. Het is toch geweldig dat zo'n bekende Nederlander ook op die eenvoudige reunie van die dorpsschool wilde komen. En die dominee, ja, die zagen ze wel, maar die vonden ze duidelijk minder interessant. En allerlei herinneringen werden opgehaald op die reunie. Waar was iedereen nu ook terecht gekomen? Hoe was het allemaal gegaan? Natuurlijk, van de een wisten ze dat wel, van de ander niet. Ja, die acteur, dat was duidelijk. En de vraag kwam, wil je nu een voordracht doen? Wil je ons gewoon een stukje vermaken als je hier nu toch bent? Doe dat op het podium straks, ter afsluiting van de maaltijd. En dat wilde die acteur wel doen, maar op één voorwaarde. Hij zou dan wat doen, maar dan moest zijn beste vriend van die lagere schooltijd, de dominee, ook een voordracht doen. Nou, zo werd het afgesproken. En daar stond hij, die gevierde man. En hij ging er even voor staan, zette zijn mooiste stem op en declameerde zo uit zijn hoofd Psalm 23. Bekende woorden, maar wat een voordracht. En een daverend applaus volgde. En toen was het de beurt aan die predikant. En hij pakte zijn Bijbeltje uit zijn zak, duidelijk heel veel gebruikt. En hij opende dat Bijbeltje met diezelfde psalm, Psalm 23. En heel eenvoudig las hij het voor. De Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En zo ging hij verder. En bij elk woord leek het wel stiller te worden. Tot aan de laatste zin aan toe. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. En nog steeds was het muisstil. Totdat uiteindelijk die acteur zijn mond opendeed en zei, weet u wat nu het verschil is? Ik ken de psalm, maar hij kent de herder. Nou, dat voorbeeld, dat kunnen we ook zo over de preek heen leggen vanavond. De acteur kende de psalm, hij noemde zichzelf christen vanuit zijn christelijke opvoeding. Hij had op een christelijke school gezeten. Hij had voor alles meegekregen, kon christelijke versjes opzeggen. Maar die dominee, die kende de herder. Hij leefde vanuit Christus. Hij was niet alleen christelijk. Nee, hij was overduidelijk een christen. De vraag is dan natuurlijk, wat met u, wat ben jij? Ben je christelijk of ben je een christen? Want dat thema, ze hebben gevraagd of ik daarover na wilde denken met jullie, actief christen zijn in de kerk. Ik heb er lang over nagedacht en ik dacht, ik kan u heel veel zeggen. En ik wil u best wel vertellen dat u actief moet zijn in de gemeente. U kunt daar uw plek niet leeg laten. En als er een oproep gedaan wordt, of toch hulp geboden kan worden, op wat voor plekken dan ook, dan moet u allemaal nadenken van, zou ik daar kunnen helpen? Maar dat weet u allemaal al lang. Maar wat ik wel wil zeggen vanavond, en dan komen we er zelf wel op hoe je actief christen kunt zijn in de kerk, is, moeten we niet even terug. Christen zijn in de kerk. U kunt hier komen, elke keer weer, en je kunt christelijk zijn in de kerk. Je kunt ook je christelijk voelen doordat u naar de kerk gaat. Maar zit je hier nu, 's morgens, 's avonds, al die keren dat je hier bent, en als je meedoet, als je actief bent hier in de kerk, zit je er dan als christen? En probeer die vraag nu eens mee te nemen. Ben je nou christelijk of wil je hier in de gemeente werkelijk christen zijn? En soms lijkt dat hetzelfde. Maar als je er even wat dieper induikt, dan merk je toch wel heel snel dat het heel iets anders is. Want christelijk, dat is een toevoeging, een bijvoeglijk naamwoord. Christelijke liedjes, christelijke scholen, christelijke feestdagen. Maar je hebt dus ook christenen. En dat zijn de mensen die de naam van Christus dragen. Als een erenaam, als een titel zou je kunnen zeggen. En daar heb ik ook gelezen uit Handelingen 11... dat je daar ziet dat er een gemeente ontstaat en dat er op een gegeven moment dan gezegd wordt, hier in Antiochië werden die mensen, werd die gemeente voor het eerst, werd het christenen genoemd. Christenen. Dat zijn mensen die de naam van Christus dragen. En weet u wat de naam Christus betekent? De naam Christus, dat betekent gezalfde. En daar hebben we natuurlijk ook Psalm 133 gelezen. Gezalfde. Jezus is de gezalfde. Ik zeg het bij het begin van de dienst, als ik het valt me goed uitspreek, altijd Christus eerst, want het is zijn titel. Hij is door God aangesteld om onze zaligmaker, onze redder te zijn. Het is heel bijzonder, hè? Dat heeft God de Vader zo gewild. En daarom is hij door de Heilige Geest, aan het begin van de Evangelie lees je dat, ook gezalfd door die Heilige Geest. God heeft gezegd, kijk nou, let nou goed op hem. Dit is mijn Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Op hem moet u letten, naar hem moet u luisteren. Hij moet uw voorbeeld zijn. En dan is het heel mooi dat de catechismus dan zegt, ja, Jezus is de gezalfde, de Christus. Maar wij delen in die zalving. Als christenen moeten we ons ook gedragen als gezalfden. Dat is mooi, hè? Want die zalving. Dat is precies zoals Psalm 133 dat zingt. Dat is toch een prachtig beeld. Je moet het echt proberen voor je te zien hoe dat dan gaat. Hè? Dat profeten, priesters en koningen, die werden in het Oude Testament gezalfd met olie. En dan werd die olie dus echt zo boven hun hoofd uitgegoten, zoals het hier bezongen wordt. En dat druipt dan over dat hoofd, dat druipt door de haren, door de baard, dat druipt door die kleding heen. Nou, een soort van toga hadden ze dan aan. En dat gaat dan helemaal van boven naar beneden tot aan die zoon. Van onder tot boven zit je onder de zalfolie. Nou, olie, dat trekt overal in. Moet je maar denken aan zalf die je wel eens op kan smeren. En dat smeer je op je huid, maar dat kan er ook voor zorgen dat je onderhuids toch echt wel minder pijn hebt. Wat je op je huid smeert, dat kan zelfs in je bloedbaan terechtkomen. Dat heeft effect op je binnenste. Nou, dat is het beeld van zalving. Je wordt helemaal van top tot teen in beslag genomen. En nog iets, zalving, als je gezalfd werd, dat was niet zomaar natuurlijk een beetje olijfolie of zo wat ze over je heen goten, maar dat was echt olie die lekker rook, net zoals de Heer Jezus later vlak voor zijn dood ook gezalfd werd. Je rook heerlijk. Vanaf een grote afstand kon iedereen ruiken dat jij gezalfd was. Dus het deed ook nog eens een keer iets met je omgeving. Die omgeving die werd er beter van. Nou, dat beeld gebruikt God zelf als hij dus in het Oude Testament mensen in zijn naam laat aanstellen. Ik zei het al, het gebeurde bij profeten, priesters en koningen. En dat waren stuk voor stuk mensen die ook in dienst van God moesten handelen. De priesters, dat waren de levieten, vertegenwoordigers, die als het ware tussen de mensen en God instonden, de middelaars. Samuel, die moest Saul zalven, een koning in opdracht van God. En toen Saul er een potje van maakte, toen werd David gezalfd. En zo ging het eigenlijk maar door. Maar toen Saul er een bende van maakte, toen zei God ook, hé, wees wel voorzichtig met Saul, want dat is iemand die in mijn naam is gezalfd. En de gezalfd van de Heere mag je niet aanraken. En profeten, daar lees je minder over hoe dat nou precies ging, maar je leest het wel bij Elia en Elisa, profeten die ook gezalfd waren. Nou, als wij nu als christenen ook gezalfden zijn, dan moeten wij ons dus gedragen als profeten, priesters en koningen. De Heer Jezus deed ons dat voor. De Heer Jezus gezalfd, hij was profeet, want hij verkondigde iedereen die het maar horen wilde, het koninkrijk van mijn vader is nabijgekomen. Je moet doen wat hij zegt. Hij ging ook uitleggen al die geboden waarvan jullie denken, als we die maar volgen, dan komen er wel. Nou, dan kan ik er nog wel wat geboden bij verzinnen. Maar je moet veel dichter bij mijn vader leven. Doe je dat niet? Nou, dan had Jezus allerlei gelijkenissen voor, verhalen die hij vertelde. Doe je dat niet, dan kan het slecht met je aflopen. Vlucht naar God toe. Laat je onderdompelen in zijn liefde. Dat is die profetische taak van Jezus. En als je dan denkt, als die ook als priester zich gedroeg, nou dat weten we natuurlijk wel, priesters die offerden. De Heer Jezus offerde zichzelf compleet op. Die zei, ik geef mij helemaal voor jullie mijn leven in plaats van jullie leven. Anders ga je het niet redden. En dan koning. De Heer Jezus was ook koning. Koningen in het Oude Testament, die hadden een hele belangrijke taak. Wij kunnen ons dat niet meer zo voorstellen, want bij ons is een koning meer symbolisch. Maar de koning, door God aangesteld, die moest ervoor zorgen dat het volk in voorspoed kon leven. Een koning moest ervoor zorgen dat armoede werd bestreden. Een koning die stond gelijk aan sociale zekerheid. Een koning moest ervoor zorgen dat het volk te eten had. Dat als er vijanden kwamen, dat er een verdedigingslinie was. De koning moest er ook voor zorgen dat het volk dicht bij God blijft. En we zien allemaal terug in Jezus natuurlijk. Jezus wil ons alles geven wat we nodig hebben. Veiligheid, geborgenheid, bescherming. Jezus wijst ons op zijn Vader. Dan moet je weer die vertaalslag gaan maken. Wij moeten dus als christen, gezalfde, ook een profeet, een priester en een koning zijn. Dus ook in de gemeente. Ik denk dat die eerste christenen dat wel een beetje begrepen hebben. Want moet je lezen in Handelingen 11 wat daar gebeurt, door wat ze daar met elkaar doen, door het gerucht dat er van hen uitgaat. Nou, dat lees je natuurlijk ook op heel veel andere plekken over in Handelingen. Maar groeit er iets? Mensen vol van de Heilige Geest verkondigen het goede nieuws en daar sluit zich steeds meer mensen bij aan. Heel mooi hoe het er staat, er wordt een grote menigte aan de Heere toegevoegd. Het is direct een prachtig beeld van de gemeente. De gemeente is iets wat van God is. Jullie zijn niet zomaar een gezellig clubje bij elkaar, maar jullie zijn mensen door God aan elkaar gegeven. Je kiest elkaar niet uit. Je gaat niet op zoek naar de kerk die het beste bij je past, maar je komt samen op de plek waar God jou gebracht heeft. Je komt samen als een gemeente door God aan elkaar gegeven. En wat is dan gemeente zijn? En gemeente zijn is dat je oefent met elkaar om profeet, priester en koning te zijn. Gemeente zijn, ik vind het ook mooi, de catechismus noemen het maar eens lezen, volgens mij zondag 12, 11, 12, weet je, die omgeving, daar wordt het allemaal uitgelegd. Die vertelt ook dat je door christen te zijn een lidmaat wordt. Ledenmaat, daar komt het trouwens vandaan. Word je onderdeel van het lichaam. En zo mag je natuurlijk ook naar de gemeente kijken, als een lichaam waar je onderdeel van bent. Handen, voeten, ogen, oren, u zit ze allemaal door elkaar heen. En u zit daar niet om heel makkelijk geamputeerd te kunnen worden en ergens anders weer aangeplakt te kunnen worden. Dat is een beetje het beeld dat we tegenwoordig hebben. Dat je op zoek gaat naar het lichaam waar je het beste bij past. Maar volgens mij is dat niet hoe de Bijbel het leert. De Bijbel leert je bent ergens neergezet, geplant, aan toegevoegd. Ergens ben je onderdeel van dat lichaam. Misschien doordat je hier geboren bent, doordat je hier naartoe verhuisd bent. Misschien omdat je laat tot geloof bent gekomen en hier gedoopt bent en belijdenis hebt gedaan. Maar je hoort erbij. En dan mag je hier gaan oefenen om christen te zijn. Nou, ben je dan een christen? Want wat is een christen? Dat is iemand van wie het hele wezen, je hele doen en laten Christus is. En dat is een goede vraag natuurlijk. Zien anderen nu aan jou, aan u, dat je Jezus kent? Trek jij zo een spoor door wildernis, waarvan allemaal zeggen, hé, daar zie ik iets in van de liefde van God, dat smaakt naar meer. Zien je kinderen dat, je kleinkinderen dat, je vrienden, je collega's? Maar zien ook de gemeenteleden dat? Zijn er andere mensen die zeggen, oh, die gedraagt zich heel christelijk? Nee, zijn er andere mensen die over jou zeggen, kan niet anders of dat is een christen, want ik zie in hem of haar iets van Christus. Hoe ben je dan echt een christen? Dat is ook wel lastig, hè? Want sommige mensen denken dat je echt een hele goede christen bent als je overal maar gaat vertellen over jezelf en jouw geloof. Of dat je iedereen gaat vertellen over jouw bijzondere gaven en talenten. Of dat je iedereen gaat vertellen over jouw bijzondere bekeringsweg of jouw zondebesef. Maar vul maar in. Nee, anderen zien aan jou dat je christen bent omdat je je gedraagt als een profeet, priester en koning. Want als een christen beleid je Gods naam, je spreekt Christus. Niet alleen maar op het moment dat je belijdenis doet of dat je in de kerk zit. Maar je hele wezen is doortrokken van het belijden van zijn naam. Bij alles wat je doet, het kinderliedje zingt het zo mooi, in je handel, in je wandel, in je slapen en ontwaken. Elke dag en overal heb je de taak om Gods naam te belijden. Ik ben van hem. Hij geeft mij de kracht om dit of dat te doen. Hij geeft mij liefde en die liefde mag ik doorgeven. Als je dat moeilijk vindt om dat in het dorp te doen, dan mag je dankbaar zijn dat je een gemeente hebt. Want in de gemeente begint het. Lukt het je om hier in de gemeente aan elkaar wat liefde door te geven? Want daarvoor kom je bij elkaar. Sommige mensen denken dat je alleen maar in de kerk komt om dan zelf een goede band met God te krijgen. Maar je komt ook in de kerk om te oefenen wat God je geeft. Om de opdracht te oefenen die God je geeft. Om te oefenen met de mensen die God je geeft. Als je het moeilijk vindt om je buurvrouw over God te vertellen thuis, dan moet je eens proberen of het je lukt om je buurman, je buurvrouw in de kerk iets over God te vertellen. En als je dat nog steeds moeilijk vindt, dan moet je eens proberen op een andere plek. In de dienst is praten met elkaar wat lastiger, maar al die andere activiteiten, u heeft vandaag ook opening winterwerk, om daar eens met elkaar het gesprek aan te gaan. En dan zeg je, ik vond het zo lastig. Van de week zat ik zo, en dan noem je die situatie waar je in zat. En ik dacht dat ik moest getuigen, maar het lukte me niet. Heb je dat ook wel eens meegemaakt? Wat heb jij toen gedaan? En wat zou ik nou de volgende keer kunnen doen? Want dat wil ik gaan proberen. En mag ik jou dan vertellen hoe dat is gegaan? Ik vind het wel eens lastig, hè, want het zal in Bodegraaf hetzelfde zijn als hier in Wilders, maar ik kom in de gemeente zoveel jongeren en ook ouderen tegen die zeggen, ja, we wachten daarvoor op school, op mijn werk ga ik het echt niet over Jezus hebben. En soms snap ik het wel, want het is ook heel moeilijk, maar dan denk ik, oké, okay, maar als je christen wil zijn, ben je toch van hem doortrokken. Nee, maar dat doe ik niet op mijn werk, want over mijn Ja, op mijn werk heb ik het over andere dingen. Het ergste vind ik dan nog dat mensen zeggen, ja, maar in de kerk doe ik het ook niet. Ga ik het ook niet over Jezus hebben, want er zijn zoveel mensen die het beter weten. Hè, dan wil ik wat zeggen op Bijbelkring, maar dan weet ik nou, hij weet dat veel beter, of zij. En we moeten niet ons mond gaan houden voor elkaar. Als het goed is, moet de gemeente een veilige plek zijn waar het juist lukt om je hart open te zetten en ook eens over die dingen van het geloof te praten. Als het goed is, moet je hier toch weten dat er christenen bij elkaar komen. Mensen die allemaal leven vanuit hem. En als je leeft vanuit Christus, dan weet je ook hoe moeilijk dat is en welke fouten je maakt. En dat je elke dag weer onderuit gaat en dat je wilt getuigen, het lukt niet altijd. Dan weet je dat je van zijn genade moet leven. Christen zijn, dat is een wezenlijk onderdeel van jouw christelijke identiteit. En dat moet zeker in de gemeente zichtbaar zijn. En heel vaak zeggen we dan toch, ja, maar ik kan het niet. Of we zeggen, nou, ik denk nog niet dat ik dat voldoende geloof. Nou, ik vind dat onzin. Ik vind dat echt een zelfbedacht excuus. Dat we onszelf wijs gaan maken dat we niet vrij genoeg zouden zijn, dat we niet genoeg geloof zouden hebben, dat we... Ja, we zijn ontzettend goed in allerlei excuses te verzinnen waarom we ons mond kunnen houden, waarom we in de gemeente niet mee hoeven te doen, waarom we op straat geen christen hoeven te zijn. Als u dan toch bezig bent met al die excuses te verzinnen, dan moeten we misschien ook leren dat getuigen misschien begint bij luisteren. Ik heb ook een taak als profeet. En profeten in het Oude Testament, die moesten altijd eerst luisteren naar dat wat God te zeggen heeft. Want het is niet de bedoeling dat we al onze eigen woorden gaan spreken, maar het is de bedoeling dat we zijn woorden gaan spreken. Nou, hoe doe je dat dan? Ja, dat is een kwestie wat je al heel vaak gehoord hebt natuurlijk. Hoe doe je dat nou, luisteren naar God? Dat is toch echt bidden en Bijbel lezen. Of misschien beter gecombineerd, biddend Bijbel lezen. Biddend luisteren, je laten aanspreken. Vanmorgen had ik een discussie met een, nou discussie niet. Maar wij zongen vanmorgen in de dienst, lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Dat was het thema, hè? We hebben ons wel netjes aan het HGD-thema gehouden. Dat je groeien mag. En toen zei een vrouw, die komt uit Canada, die zegt, jullie hebben dat zelf fout vertaald, hè? Want we zingen dat dan ook in het Engels. If you want to grow. En ze zegt, dat zing je helemaal niet. Wij zongen in Canada altijd, read your Bible, pray every day, and you shall grow, grow, grow. Zo is het, zegt ze. Maar dat geloof ik eigenlijk ook. Het is niet zo lezen en bidden en dan maar hopen dat je een keer gaat groeien en betere christen wordt. Nee, als je gaat lezen en bidden, zegt het woord, dan zul je groeien. Dan kom je dichterbij. Dan gaat die stem van God in jouw leven resoneren. Dus je laat je aanspreken. En daarvoor kom je in de gemeente. Want het is nou echt een plek waar dat gebeurt. En mensen zeggen, nou dan kan ik thuis wel. Op mijn eigen manier heb ik mijn eigen mensen voor. Nee, daar heb je mensen voor gekregen. Die zitten hier om u heen. Die gaan met u samen Bijbel lezen. Die gaan daar samen mee aan de slag. Dat doen ze hier in de dienst. Dan hoor je predikanten die je zelf allemaal niet uitkiest, die leren jou dingen waar je zelf niet op zult komen. En dan mag je over doorpraten, al die activiteiten die er nu zijn. En ook op alle kringen waar je naartoe kunt gaan. En dan komen er andere christenen naar deze gemeente, die brengen jou ook weer nieuwe inzichten. En dan kun je die bevragen. En dan ga je niet allemaal zitten om te laten zien hoe goed jij het allemaal weet. En dan ga je niet heen om te laten zien hoe eigenwijs je bent. Maar dan ga je heen om van elkaar te leren. Want je wilt die stem van God in je leven laten resoneren. En je wilt ook daarna met die stem aan de slag gaan. En dat doe je eerst weer in het klein, thuis, in de gemeente. Als je denkt, nou wat ik nu kan zeggen, dat snijdt hout. Ik heb iets te vertellen, dan ga je verder. Dus ook profetisch ligt er nog heel wat werk. Ook voor de gemeente. En ik denk dat profetisch christen zijn ook betekent dat je opkomt voor Gods goede naam. Dat je getuigt van zijn goede geboden. En dat je zo probeert christen te zijn. Een profetisch getuige van Christus. En dan mag je ook zeggen, als je zo doorgaat, want het zegt het woord, dan loopt het slecht met je af. Als je zo doorgaat, dan vernietig je Gods schepping. Als je zo doorgaat, dan ook in de gemeente, dan breek je de gemeente af. Als je verdeeldheid zaait, als je alleen maar negatief praat, als je roddelt. En dan mag je ook met jezelf opofferen als een priester. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Dat is priester zijn. Kun je direct ook weer afvragen, ben je dat nu? Ben jij zo iemand die zegt, heel mijn leven is voor God? En even nog de lijn doortrekken, wat doet een priester nog meer? Een priester offert, hij bidt, hij zegent. Maar als jij werkelijk christen bent, dan doe je dat dus elke dag. Dan ben je elke dag bezig met offeren, bidden, zegenen. Petrus die schrijft daar ook over, die heeft het over een heilig priesterschap. Om geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn. Geestelijke offers. Het is niet dat we letterlijk allemaal dieren gaan slachten. Maar dat we onszelf steeds weer uit dankbaarheid overgeven aan God. Dat zei ik net, hè? Dat je leeft vanuit Hem. We ontvangen alles van Hem. Maar dat je ook bereid bent alles weer terug te geven. Dat je liefde ontvangt. Dat je ook weer liefde teruggeeft. En dat je ook beseft, de Heer Jezus bracht dat offer van verzoening, dat kunnen wij niet doen, dat hoeven we ook niet meer te doen. Op die manier geef je jezelf niet, maar we mogen wel leven uit die verzoening. Ons offer, dat is dankbaarheid, dat is in de manier waarop je leeft, in de manier waarop je geeft aan de gemeente, maar ook daarbuiten. Dat is ook op de manier waarop je lof offert. Wie lof offert, zegt de psalm, die eert mij. Liederen. We hebben het net over gelezen, hè? Zing voor de Heer met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen met dank in uw hart. Dan is de gemeente dus weer een plek waar je dat oefent. Want wat is nu een plek, je komt niet meer zoveel van die plekken tegen, waar er wordt gezongen en gebeden. En waar dat heel normaal is. Nou, dat is dus de gemeente. Dit is de plek waar je oefent als christen om te zingen en te bidden met elkaar. En dit is de plek waar je hoort over Gods liefde en waar je daar iets van meeneemt om het daarna ook weer uit te delen. Maar actief christen zijn in de gemeente betekent ook dat je met elkaar gaat bidden. En een priester die bad voor het volk, voor de vragen die er waren. Maar het ging ook verder. Een priester was ook aan het bidden voor het volk. Voor de mensen die niet naar de tempel kwamen. Voor het land. Voor de overheid. Wat doe je als het goed is toch hier met elkaar? Bieden met elkaar voor alles wat er speelt. En wat speelt er veel dichtbij en verder weg? Bid je hier met elkaar voor de mensen die nog niet naar de kerk komen. En bid je dan ook, zoals priesters dat deden. Voor vergeving van zonde. En wij kunnen zelf misschien geen zonde vergeven. Ik weet trouwens niet, we kunnen misschien wel de ander heel goed vergeven. Vergeef ons onze schulden, gelijk wat wij vergeven onze schuldenaren. Maar we kunnen hier wel oefenen met elkaar wat liefde is. En is dat waar u mee bezig bent als hervormde gemeente van Wilnis? Dat je hier ook oefent om elkaar te vergeven. Dat je hier oefent om met elkaar te bidden, voor elkaar te bidden. Dat je hier oefent wat Paulus schrijft aan de Colossenzen, Colossenzen 3, verdraag elkaar, vergeef de een de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet u ook doen. Dat is actief christen zijn in de gemeente. En kleed u zich dan boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is, de band. Het beeld van de kleding die ze aan hadden in die tijd. Je kon geen stap verzetten als je daar niet een band omheen deed. Je moest alles op zijn plek houden en dan pas kon je lopen. Nou, wil je dus als gemeente vooruitkomen met elkaar, dan moet je je met z'n allen kleden met de liefde. Want dat is de band van de volmaaktheid. Als je actief christen wilt zijn in de gemeente. Dan ben je dus een profeet, een priester en een koning. En dan vergeef je. Dan kleed je je met de liefde. Nou, ik denk dat we allemaal heel eerlijk moeten zijn en zeggen, nou, dat vinden we echt heel lastig. Dat gaat elke keer verkeerd, want ik vind die mensen allemaal stom en ouderwets. En ik vind al die activiteiten ook helemaal geen bal aan. En die kerkdienst zou ook wel eens anders kunnen. En als we thuis komen, hebben we het helemaal niet over de preek, maar dan gaan we eens een keer zitten en dan zeggen we, nou, die dominee die was te lang, te kort, die... Ja, ik ben natuurlijk 2 meters best lang, maar ik bedoel, de dienst was heel lang. En die liederen vanavond konden we helemaal niet meezingen. Hartstikke modern, waar we eens niet een keer gehad meer op psalmen zongen. Dat is een beetje wat natuurlijk bij je opkomt. Maar dat mag je allemaal vergeten. Ik moet zeggen, nou, we kwamen daar weer. En ik hoorde weer over zijn liefde. En ik heb gehoord dat we daar wat mee moeten. Dat we die liefde moeten uitdragen. Dat vind ik best lastig. Dat vind ik moeilijk. En ik ga deze week oefenen. En volgende week kom ik terug. Want ik heb nog meer nodig. Ik moet nog meer ontvangen. Als kan ik helemaal niks doorgeven. En ja, ik weet dat dat woord van God volstaat. Met zoveel noodzakelijke kennis. Dat we nodig om te kunnen leven. Om te kunnen overleven. Om eeuwig leven te ontvangen. Ik vind het zo lastig, hè. Want mijn eigen stille tijd, dan plan ik dat in, ik schrijf het in mijn agenda en nou, ik ben het zo weer kwijt. Maar gelukkig, ik kan elke week naar catechisatie. En wat me dan zelf niet lukt, dat mag ik daar gaan oefenen. Met allemaal catechisanten die er ook niks aan vinden, maar gelukkig, gedeelte smart is halve smart. En dan hoor ik toch, of ik het nou wil horen of niet, van Jezus' liefde. En ik vind dat graven in de Bijbel zo moeilijk, maar gelukkig is daar een mannenvereniging. En er zitten een paar mannen, die kunnen dat hartstikke goed. En die houden dan een inleiding. Nou, en dan gaat mijn hart open en dan kan ik erover meepraten. En op de vrouwenvereniging gebeurt dat ook. En in onze huiskring, daar kan ik eerlijk zijn. En zeggen wat er mislukt, wat er beter zou kunnen. En dan helpen ze me en dan bidden we met elkaar. En ik weet dat er een gemeente is, daar bidden ze ook voor mij. U bidden voor elkaar. Om geloof. Om kracht om het vol te houden. Niet alleen als het moeilijk gaat en als je ziek bent, maar we zijn allemaal ziek door de zonde. Al die momenten dat ik het even niet meer weet, dat is gemeente zijn. En actief christen zijn in de kerk, dat is dus dat je beseft dat je bij Christus hoort, dat betekent al heel veel. En dat je elke dag steeds meer op hem wilt lijken. En dan ben je zo dankbaar dat God een hele groep kneuzen bij elkaar heeft gezet. En zegt, nou gaan jullie dan maar met elkaar oefenen. Eerst hier in het kerkgebouw. En dan doe je het nog een beetje in de roeping. Een beetje hier op het kerkplein met een rondemarkt of zo. En dan ga je vanzelf eens een keer een paar stapjes verder. En begin je in het oude dorp en dan doe je een keer wat in Veenzijde. En het breidt natuurlijk ook maar uit, Wilmers, dus je kan steeds meer werk. Maar ga je aan de slag. Omdat je iets van Christus kunt laten zien aan alle mensen om je heen. Omdat je iets van liefde voelt wat je wilt delen met al die andere mensen. Omdat je je laat leiden door de Heilige Geest die met Pinkster is uitgestort en ook hier woont. Hij is hier aanwezig, hier in ons midden. Die Geest wordt steeds weer over u uitgestort. Ja, dat is eigenlijk gewoon de vraag die ik u wil stellen. U wilt actief christen zijn in de gemeente, want u kwam vanavond om naar dat thema te luisteren. En het is toch weer een goede vraag om de preek zo mee af te sluiten. Dat voorbeeld aan het begin van de dienst. Wat voor iemand ben je nu? Ben jij net zo iemand als die acteur? Je kent de psalm? Of ken je ook de herder? Ben je nou alleen maar christelijk? Of ben je ook christen? Dan nodig ik je van harte uit om hier actief christen te zijn in deze gemeente. Want jij, maar vooral hij, is het waard. Amen. willen God gaan danken met en voor elkaar bidden. Dat is die priestelijke taak die we als gemeente ook hebben. Laten we bidden met elkaar. Het zijn prachtige woorden die we mochten zingen, dat u ons bij elkaar gebracht heeft. En dan toch moeten we vragen, maak ons samen één. Heere God, wilt u dat doen? Ons als gemeente samen één maken. Eén als christenen. We dragen de naam van uw zoon, een titel, gezalfde. We worden door u geroepen om profeten, priesters en koningen te zijn in ons leven. En dat mogen we oefenen hier met elkaar in de gemeente, in de kerk, in dat wat van u is. En dan willen we u bedanken dat u ons aan elkaar gegeven heeft. Gemeenteleden die met elkaar mogen optrekken. Mensen die we zelf niet zo snel zouden uitzoeken misschien, maar het is uw wijsheid, uw wil dat we het wel bij elkaar zoeken. Dat we met elkaar op pad gaan, dat we elkaar meenemen. En soms struikelt er iemand, dan beuren we elkaar op. Soms maakt iemand stomme fouten en dan rekenen we die elkaar niet aan, maar dan zijn we bereid te vergeven. Soms dreigt iemand af te haken en dan gaan we erachteraan, want we willen niemand missen. Soms is er iemand in nood en gaan we eromheen staan om die ander te dragen. En een ander moment is er vreugde en komen we om in die vreugde te delen. En in dat geestelijke leven wat we mogen hebben als gemeente zijn er hoogtepunten en dieptepunten. Weten we het soms niet meer, maar gaan we met elkaar op zoek in uw woord naar antwoorden. En geloof er ook in dat uw geest werkt, dat we die antwoorden zullen ontvangen. En zo bent u bezig in deze dienst, de diensten die hier worden gehouden. In het winterwerk wat ook vanmorgen geopend mocht worden, gisteren ook, met de dag voor de gemeente. Wilt u ons helpen om profeten, priesters en koningen te zijn voor elkaar, daar beter in te worden. Om zo ook met elkaar het dorp in te trekken en iets te laten zien, want er moet toch iets van geur, zoals bij die zalving, van ons uitgaan. Wat anderen ruiken, wat anderen zien, wilt u door de gemeente heen Christus zichtbaar maken. Soms voor onszelf, maar vooral ook voor de mensen die nog niet bij deze gemeente horen. En we zijn dankbaar voor alle mensen die hier vanavond zijn. En we bidden. We bidden voor al die mensen die hier wonen in Wilnis, die misschien nog wel nooit een voet in de kerk hebben gezet. Die niet weten wie u bent, het misschien nog niet willen weten. Mensen die verloren kunnen gaan, want ze hebben een ziel. En we bidden, Heere God, wilt u zich over hen ontfermen? Wilt u de deur van hun hart ook openbreken? Wilt u woorden van liefde tot hen spreken? En als u ons daarbij wilt gebruiken, gebruik ons dan. Want neem onze levens, laat ze Heere toegewijd zijn. Voor uw eer. En al die dingen die gebeuren, het gebied van evangelisatie, het missionaire werk, wilt u daar uw zegen over geven. Maar ook als het gaat om het diaconaat, daar mogen ook actief christen in zijn. Als er hier geld wordt opgehaald dat ingezet kan worden voor veiligheid, voor voedsel, voor vrede, geef daar uw zegen over. Heere God, wilt u ons ook helpen om elkaar te vergeven, want ook in een gemeente kunnen we ruzie maken. Kunnen we elkaar onbedoeld kapot maken. Er kunnen zoveel littekens zijn, wilt u die littekens laten genezen? Als er nog open wonden zijn, wilt u dan de heelmeester zijn en ons een weg wijzen hoe er vergeving mogelijk is, hoe we verder kunnen met elkaar? Wilt u zijn bij de jongeren? Deze dienst is ook op hen gericht, ze zijn er ook mee bezig geweest. De jongeren hier in de gemeente die ook vanuit de wereld veel voor hun kiezen krijgen, want er wordt veel van hen gevraagd, veel van hen verlangd. Het kan niet anders als ze komen regelmatig in een omgeving waar niet met u gerekend wordt. Waar het geloof misschien zelfs achtelijk wordt gevonden. Ja, daar hebben we ook een roeping om daar christen te zijn. Geef dat ze genoeg bagage meekrijgen vanuit de gemeente. Dat er genoeg mensen biddend om de jongeren heen staan om ze te beschermen tegen alle aanvallen van de boze. Ja, laat hier een muur van gebed zijn, Heere God. En het is mooi dat er gebeden wordt door het gebedsteam voor het jeugdwerk. Als die op vrijdagavond bij elkaar komt, dan zit u zelf daar in de kring en hoort u wat er gezegd wordt. Heere God, wilt u ook daar uw zegen over geven? Wilt u nog meer mensen roepen om aan te sluiten bij dit soort gebedskringen? Wilt u nog meer mensen roepen om zich aan te sluiten bij kringen waar de Bijbel open gaat, waar uw woord bestudeerd wordt? Want alleen zo wordt de gemeente ook echt gebouwd. We bidden Heere God voor alle zieken, de eenzamen, de mensen die nood kennen, psychische nood, ook hier in de gemeente. Mensen bij wie het zo donker is geworden. En we vragen u, wilt u met uw licht in hun leven schijnen? Wilt u meedragen wat bijna ondraaglijk wordt, Heere God? Wilt u nabij zijn in alle zwakheden, in alle zorgen die er zijn? We bidden Heere God voor het werk van de HGB. Dankbaar dat er zo'n organisatie bestaat die zich inzet voor het onderwijs van onze jongeren, ook in de gemeente, in andere gemeentes. Wilt u het werk wat daar verzet wordt ook zegenen? Wilt u alle gemeentes die de methodes gebruiken, die zijn ontwikkeld door de HGB, wilt u dat zegenen, ook hier in Wilnis, dat het de jongeren bij het geloof houdt of tot geloof brengt? We bidden ook voor onze regering, die met zoveel plannen bekend zijn gemaakt. Nu er wegen worden uitgestippeld en wij ons misschien afvragen, is dit nu de juiste weg? Is dit ook wat God zou willen? U weet het. Geef wijsheid. Geef inzicht. We leggen de regering biddend in uw handen. Ontfermt u zich ook over ons land, over ons koningshuis en onze regering. En ontfermt u zich over deze wereld in nood, over de gebieden waar oorlog is. Ontfermt u zich over uw volk Israël, uw oogappel. Ontfermt u zich over de vervolgde kerk. Ontfermt u zich, Heere God, over deze kerk en over ons persoonlijk. Wilt u vergeven wat om vergeving vraagt? En wilt u dat wat we uit uw hand mochten ontvangen, ook in deze dienst, rijk zegenen? Wij vragen u dat uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente Renate kondigde net af dat de collecte bij de uitgang is, maar van de ambtsdragers krijg ik toch de opdracht om mee te delen dat de collecte bij het slotzang is. Christine, heb jij daarop gerekend of niet? Kun je iets spelen dat ze kunnen collecteren? Of worden ze... Er wordt wat gespeeld, dus jullie kunnen collecteren. De collecte is nu. En dan gaan we daarna zingen. Als ze uitgespeeld en uitgecollecteerd zijn, groot is uw trouw, o Heer.
Thank you.
En dan gaan we nu de slotzang zingen. Groot is uw trouw, o Heer. En wilt u daar na het voorspel bij gaan staan? Voor uw komst, iedereen die een taak had in deze dienst, alle muzikanten, zangers, bedankt voor jullie inzet. Ida, dank voor het lezen. En zo kwam het eind van deze dienst, waar u bent opgeroepen om actief christen te zijn in de gemeente. Begin maar bij dat christen zijn, zou ik zeggen. En ik mag ook als christen, als een gezalfde, een gezegende naar huis gaan, want in zijn naam mag ik Gods zegen op u leggen. Luister maar. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de kracht en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you. Thank you. afvouwen naar de binnenkant.
Ja. eigenlijk op